Vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2, zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We zullen vandaag vers 1 behandelen. Ik wil wel het hele hoofdstuk met jullie lezen, dan weten we ook waar we ons de komende tijd in gaan bevinden. Dus laten we lezen, vervolgens bidden en dan ons vers voor vandaag behandelen. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest vanaf vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mens zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids bent, dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij, die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Laten we bidden. Vader, we zien de progressie van wat de apostel Paulus schrijft. En de toepassing komt ook steeds dichterbij, Heer. En uw woord keert nooit ledig terug. Dus we bidden ook, Heer, dat er zal gebeuren in onze harten wat er nodig is en wat er moet gebeuren. Laat ons niet alleen hoorders van uw woord zijn, Heer, maar ook daders. Opdat u verheerlijkt wordt. Opdat onze harten, ons leven wordt gevormd naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Opdat we de deugden van u verkondigen, Heer. U die ons geroepen hebt uit duisternis. Mogen het zo zijn, Heer, dat we aandachtig luisteren. En dat we zullen begrijpen wat u wilt spreken door uw woord. Dat bidden we en vragen we in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we hoofdstuk 1 van Romeinen afgerond. Probeer voor ogen te houden. De brief van de Romeinen is een van de meest systematische uiteenzettingen van het evangelie. De kracht en uitwerking ervan in de schrift. Het is als het ware, als je daarvan houdt, het is een meesterwerk. Het is een meesterwerk. De afgelopen weken zijn we bezig met zijn we bezig in het betoog van de apostel Paulus. Waar Paulus naartoe werkt, ik weet niet of hij al... Oh, hij staat nog op... Waar Paulus naartoe werkt is het volgende vers in Romeinen 3 vers 19. Hij komt zo op het scherm, maar ik lees hem alvast. Romeinen 3 vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Paulus werkt hier naartoe. Maar dit is niet het doel. Dit is niet het eindstation van Paulus. Paulus is als het ware al begonnen met zijn conclusie. Hij trapte zijn betoog af met wat we zien in Romeinen 1 vers 16 en 17. Hij schreef: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is de conclusie als het ware. Maar Romeinen 3:19, wat ik net las, brengt ons tot een punt om dit wat hier staat te realiseren. Want Paulus laat zien dat iedereen, ieder mens het evangelie nodig heeft. Dat er geen hoop is voor de mens dan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wat een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En in hoofdstuk 1 is Paulus begonnen met een groep die de waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukt aan te spreken. De toorn van God ontbrandt tegen hen uit de hemel. Lees je dit goed, dan kun je niets anders dan tot de conclusie komen dat Paulus het hier heeft als eerste en primair over de heidenen. Over hen die de wet van God niet hebben. Over hen die geen onderdeel zijn van het verbond wat God met Israël heeft gesloten. Paulus beschreef hen als volgt. Het zijn mensen die God niet danken en verheerlijken. Het zijn mensen die de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld van vergankelijke schepselen. Het heeft hen niet goed gedacht God te erkennen. Dus ze hebben in hun gedachten bepaald dat God, de schepper van hemel en aarde, het niet waard is erkend en aanbeden te worden. Dit is een actief proces. En het is een neerwaartse spiraal wat we hebben gezien in Romeinen 1. We hebben de, als we het even progressie noemen, maar dan in een negatieve zin, we hebben de progressie gezien van hoe de mens, nadat hij de waarheid onderdrukt, steeds dieper wegzinkt in zonde en rebellie, totdat niet alleen hij zelf verloren is, maar ook actief anderen aanmoedigt in hun verdorvenheid. En we hebben Gods reactie op dit alles gezien. God geeft hen over, hebben we 3 keer gelezen. Hij geeft hen over aan hun begeerten. Hij geeft hen over aan schandelijke hartstochten. Hij geeft hen over aan een verdorven denken. Dus als de mens God blijft afwijzen en zijn waarheid onderdrukt, trekt God op een gegeven moment zijn weerhoudende genade in en geeft hij de mens over aan zijn eigen zondige verlangens en een verdorven gezindheid. En dat leidde tot een lijst van zonden. Een lijst, niet een complete lijst van zonden, maar een lijst met zonden die we hebben verdeeld in 4 categorieën. Zonde tegen God, zonde tegen naaste, zonde van sociale en morele ontwrichting en zonde van persoonlijk karakter. En probeer je nu het volgende voor te stellen. Je hoort dit. Hè? De brief van Paulus is bezorgd. Eerste hoofdstuk, het waren geen hoofdstukken, maar het eerste gedeelte is gelezen. De woorden van de apostel Paulus snijden diep. En je hebt de groep heidenen, je hebt de groep joden. Hoe denk je dat dit is voor de jood om te horen? Want het lijkt alsof Paulus al, hij bevestigt wat de jood al over de heiden denkt in die tijd. Hè? De heidenen leven in goddeloosheid. Ze hebben de waarheid van God verworpen. Hun hart is verduisterd en nu zijn ze overgegeven aan hun eigen zondige begeerte. De jood die daar zit, die knikt instemmend. Dit is precies wat hij ziet in de heidense cultuur van Rome. Met zijn afgoden, perversies en moreel verval. Maar Romeinen is geen korte brief net zoals Judas. Het stopt niet in hoofdstuk 1. Paulus keert zich even af van de heidenen die de wet niet hebben tot een andere groep. En hij anticipeert als het ware. Hij schrijft alsof hij de gedachten van zijn lezer al hoort voordat ze uitgesproken worden. Hij weet wat de natuurlijke reactie is op wat hij zojuist heeft geschreven. Niet omdat hij speculeert, maar natuurlijk omdat de geest van God hem leidt. Maar dit is iets wat Paulus continu doet in deze brief. In Romeinen 3, daar doet hij het ook. In Romeinen 3 legt hij de volledige verdorvenheid van de mens bloot. Geen Jood, geen heiden is rechtvaardig. Maar hij weet wat komt. Hij weet dat sommigen zullen zeggen, oké, wat voor nut of wat heeft de Jood dan voor op de ander? Wat voor nut heeft het Jood zijn dan? Wat voor voordeel? En Paulus beantwoordt dat vervolgens. In Romeinen 6 doet hij exact hetzelfde. Na uitgebreid onderwijzen over rechtvaardigheid door geloof en niet door de wet, dan weet Paulus al hoe de mensen gaan denken. Oh, dus ik kan gewoon zondigen, want zonde doet genade toenemen. En ook Paulus zegt, nee. Daar zegt hij nee, volstrekt niet. Hey, je bent dood voor de zonde, hoe kun je dan dus daarin blijven leven? Maar ook dat doet hij in onze tekst van vandaag. En dit is een van de krachten van deze brief. Niemand kan ontsnappen. Niemand kan ontsnappen. Iedere route die de mens wil nemen om zichzelf te rechtvaardigen, sluit Paulus af. Iedere tegenwerping die hij wil opwerpen, weerlegt Paulus. En ook zo in hoofdstuk 2. Want de persoon die afschuw heeft van de immoraliteit die we in Romeinen 1 lezen, die zichzelf moreel verheven voelt boven de heidenen, die afgoderij en perversie veracht, ook voor hem heeft Paulus een woord. En vandaag gaan we puur onderzoeken naar wie Paulus zich richt in Romeinen 2 vers 1. Wie is deze persoon en wat kenmerkt hem? En vervolgens gaan we de vraag beantwoorden, hoe kan het dat iemand zo is? Hoe kan het dat iemand zonde herkent, afkeurt en veroordeelt, maar toch zelf schuldig staat voor God? Zelf blind is? Wat gebeurt er in het hart van zo iemand? En tot slot zullen we belangrijke toepassingen trekken. Wat betekent dit voor ons vandaag de dag? En hoe kunnen wij voorkomen dat wij in dezelfde val lopen? En hoe houdt deze tekst ons een spiegel voor? Dus vers 1. Daarom bent u niet... Wacht even, heb ik hem goed? Ja, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Paulus richt zich hier dus tot een specifiek type mens. Iemand die moreel of religieus overtuigd is van zijn eigen rechtvaardigheid. Dit is niet de persoon uit Romeinen 1 die openlijk goddeloos leeft en de waarheid onderdrukt in ongerechtigheid. Nee, dit is de persoon die kijkt naar als het ware die morele verloedering en denkt dat is verschrikkelijk. Gelukkig ben ik niet zoals zij zijn. Dat is de persoon. Dit is de moraalridder, de morele ridder. Hij kan een Jood zijn. Dat zien we later ook wanneer Paulus verwijst naar de wet. Maar het kan ook een heiden zijn met een sterk moreel kompas. Misschien iemand die zichzelf als een goed mens ziet. Iemand die normen en waarden hoog houdt. Hij veroordeelt de openlijke zonde van de wereld, de afgoderij, de seksuele losbandigheid, de wetteloosheid. Als het een Jood is, zoals we ook later in de tekst zien, dan is hij trots op de wet. Hij weet dat God een verbond met Israël heeft gesloten, dat hij zijn geboden heeft gegeven. Hij ziet zichzelf als deel van het volk dat boven de heidenen staat, omdat hij de waarheid heeft ontvangen. Hij prijst zichzelf gelukkig dat hij niet zoals zij in duisternis leven. Als het een heiden is, dan is het iemand met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, iemand die zichzelf meet aan de normen van zijn samenleving of filosofie. Hij waardeert deugdzaamheid, discipline, misschien zelfs godsdienstigheid. Hij wijst met de vinger naar de morele ontbinding om hem heen en beschouwt zichzelf als beter. Maar daar komt Paulus. Hij trekt de grond onder deze persoon vandaan. Daarom bent u niet te verontschuldigen. Je moet je voorstellen wat dit doet met zo'n mens. Want Paulus heeft in hoofdstuk 1 al duidelijk gemaakt dat die groep, dus die heiden, die een afgodendienaar is, die is niet te verontschuldigen. Dat heeft hij duidelijk gemaakt. Maar nu heeft Paulus dezelfde aanklacht richting deze persoon. Jij die oordeelt, jij bent net zo goed zonder excuus. U bent niet te verontschuldigen. Waarom niet? Paulus stelt dat de maatstaf waarmee iemand een ander beoordeelt, onvermijdelijk ook op hemzelf wordt toegepast. Dit betekent dat de persoon die zichzelf moreel verheven voelt boven anderen, in feite zijn eigen vonnis ondertekent. En dit is niet iets wat de apostel Paulus zelf heeft verzonnen. Als je in je Bijbel naar Matthäus 7 gaat, let op wat de Heere Jezus zegt. Het gaat om vers 2. Maar we lezen vers 1 tot en met 5, want anders krijg je rare uitspraken die niet in context zijn. Matthäus 7, vanaf vers 1 tot en met 5. De Heere Jezus spreekt: oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Ik weet niet wat er met de televisie gaat niet helemaal goed, maar laten we beginnen met het volgende. Matthäus 7 leert niet dat je helemaal niet mag oordelen. Laten we dat gelijk tackelen. Deze tekst wordt vaak verkeerd begrepen als een verbod op elk oordeel. Maar dat is niet wat de Heer Jezus ons hier leert. Het punt dat hij maakt gaat over hypocriet en onrechtvaardig oordelen. Dat is wat de Heere Jezus over spreekt. Herinner je ook wat de Heere Jezus tegen de fariseeën zegt in het evangelie van Johannes. In Johannes 7 vers 24, daar zegt hij heel duidelijk: oordeel niet wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. Dus oordeel niet wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. Dus het gaat er niet om dat alle vormen van oordeel verkeerd zijn, maar dat de manier waarop je oordeelt bepalend is voor hoe je zelf beoordeeld zult worden. Als je anderen veroordeelt met een onrechtvaardig, harde, genadeloze maatstaf, dan zul je zelf ook zo geoordeeld worden. En dit raakt direct aan Romeinen 2 vers 1, waar Paulus hetzelfde principe toepast. Wie anderen oordeelt, plaatst zichzelf onder hetzelfde oordeel. En het probleem is niet dat de morele mens oordeelt, dat is niet het probleem. Maar dat hij zichzelf niet aan dezelfde maatstaf houdt. Dat is het probleem. Want Paulus schrijft, u immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dat is het probleem. Maar wat bedoelt Paulus hiermee? Dat de kern van deze uitspraak ligt in de manier waarop God mensen oordeelt. Paulus maakt duidelijk dat niet alleen de openlijke zonde van de heidenen hen schuldig maakt, maar ook de verborgen zonden van de morele mens. Hij zegt niet dat de Jood of morele mens exact dezelfde zichtbare daden begaat als de heidenen. Hij zegt wel dat ze dezelfde zondige neigingen en daden in een andere vorm uitwerken. Want bijvoorbeeld, een Jood die zich strikt aan de wet hield, zou bijvoorbeeld niet letterlijk aan afgoderij of homoseksuele losbandigheid hebben gedaan. Toch stelt Paulus dat hij dezelfde natuur en dezelfde zondigheid deelt. En waar dienen we dan naar te kijken? Waar gaat dit over? Waar moeten we altijd naar kijken? Wat zegt de Heer Jezus? Het hart. Dat is waar het om gaat. Het hart. En morele mensen, mensen die alles baseren op moraliteit, die gaan voorbij aan het hart. Ze richten zich op de buitenkant. Gedragingen, regels, systemen. Ze meten rechtvaardigheid af aan wat zichtbaar is, maar negeren de staat van hun eigen hart. En begrijp me niet verkeerd, het is niet dat je niet aan gedragingen niets kunt zien, want aan hun vruchten zul je hen herkennen. Dus je ziet zaken aan gedragingen. Maar deze mensen pinnen zich enkel en alleen daarop vast. En dit is precies wat de Heere Jezus keer op keer duidelijk maakt in de evangelie. Je ziet dit in de zaligspreking. Ik wil een lang stuk met jullie lezen als jullie in de schrift gaan naar Matthäus 5. Ik heb alleen de verwijzing. Hier zou je zoveel weken in kunnen zitten. Matthäus 5. De Heere Jezus verandert niets wat er geschreven staat. Maar hij geeft aan hoe diep het gaat wat er in de wet staat. Matthäus 5 en dan lezen we vanaf vers 21. De Heere Jezus zegt, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrans betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. En uw nee, nee. Want hierboven, wat hierboven uitgaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders goed, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. De woorden van onze Heere Jezus laten zien dat hij de wet niet afschaft of verandert, maar juist de ware, diepere betekenis ervan openbaart. De wet van God was nooit een kwestie van uiterlijke gehoorzaamheid. Het was altijd een zaak van het hart. Altijd. De Heere Jezus maakt duidelijk dat moord niet begint met het trekken van het zwaard, maar dat het al begint met woede, met haat in het hart. Overspel is niet pas een overtreding als het fysiek plaatsvindt, maar het begint al met die blik die begeert. Het zweren, vergelding, vijandschap, het zijn allemaal manifestaties van wat er al in het hart leeft. En wat laat Paulus ons zien? De zonden van Romeinen 1 kunnen dus in verborgen vorm aanwezig zijn bij de morele mens. Dit is het gevaar van de letter zonder het hart. Niet omdat de letter en de geest tegengesteld zijn, want ze zijn juist één geheel. Maar omdat de mens zichzelf voor de gek houdt door te denken dat gehoorzaamheid aan de wet zonder innerlijke verandering, dat toereikend is. God eist echter gehoorzaamheid in het hart. Dit is waarom het zo diepgaand is, wat Ezechiël profeteerde over het nieuwe verbond in Ezechiël 11. Vers 19 en 20. Ik zal hun 1 hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. En let op waarom. Zodat zij in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij mij een volk zijn en zal ik hun een God zijn. Dus je hebt dat nodig, dat nieuwe hart. Maar het probleem met de mens die zich beroept op zijn moraliteit, die het daaraan vasthoudt, ze verzetten zich hier tegen. Ze houden van alleen de letter. Niet omdat ze Gods wet o zo lief hebben, niet daarom, maar omdat alles aan de buitenkant controleerbaar is. De wet biedt een schijnzekerheid. Zolang de geboden worden nageleefd, zolang de juiste woorden worden gesproken, zolang het gedrag correct is, lijkt alles in orde. Maar daarachter schuilt een hart dat wat anders laat zien. En niet de wet zelf is het probleem. De wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed. Dat leert Paulus ons. Maar het is de manier waarop de wet misbruikt wordt. Het wordt een schild tegen de waarheid. Een excuus om niet werkelijk de diepte in te gaan. Nogmaals, het houdt alles beheersbaar. En morele mensen en ook religieuze mensen zonder een veranderd hart kunnen omgaan met regels en die ook opleggen met zichtbare structuren en met meetbare gehoorzaamheid. Daar gaan ze lekker op. Maar wat ze niet verdragen is de genade die alles openbreekt. Die het innerlijke blootlegt. Die de diepste verlangens van de mens aan het hart, aan het licht brengt. Want genade betekent erkenning van onmacht. En dat is onverdraaglijk voor wie zich vastklampt aan de illusie van eigen gerechtigheid. Dus genade wordt afgewezen. Niet openlijk, maar subtiel. Door een liefde voor de buitenkant. De wet wordt een masker, geen spiegel. En denk aan hoe de Heere Jezus spreekt tegen de Farizeeën. Ik wil jullie allemaal de opdracht geven. Lees Matthäus 23 wanneer je thuis komt. Waar hij wees spreekt over de Farizeeën. Maar hij zegt over hen. Zij zeggen het, maar ze doen het zelf niet. Al hun werken doen zij om door mensen gezien te worden. Huichelaars noemde Heere Jezus hen. Dwazen en blinden. Ze siften de mucht uit, maar ze slikken de kameel door. Ze reinigen de buitenkant, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. En dan zegt hij, zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. En weet je wat het ding is, broeders en zusters? Kijk, wat de heidenen doen, wat er geschreven staat in Romeinen 1, dat is te verachten. Het is echt zo. Paulus heeft in Romeinen 1 niets overdreven. Hij heeft niets verzacht. De mens onderdrukt de waarheid van God, geeft zich over aan afgoderij, vervuilt zichzelf met onreinheid en moedigt zelfs anderen aan in verdorvenheid. Maar de persoon die Paulus aanspreekt in Romeinen 2, die ziet dit dan ook terecht als verwerpelijk. Hij maakt geen vergissing in zijn morele oordeel over de wereld. Maar wat hij niet doorheeft, is dat hij zichzelf buiten de aanklacht plaatst. Hij ziet de zonde van de ander, maar niet zijn eigen schuld. Hij denkt veilig te zijn door zijn kennis van de wet of zijn moraliteit, maar hij doet in essentie dezelfde dingen. Dus zijn verontwaardiging over de zonde van anderen is niet onterecht. Maar zijn blindheid voor zijn eigen schuld maakt hem net zo veroordeeld. En dan is de vraag, hoe kan dit? Dat is waartoe gedreven werd. Je onderzoekt de tekst en je vraagt jezelf, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat Paulus zich wendt tot iemand die de zonde herkent, het afkeurt, maar zelf toch blind is? Hij ziet, maar is tegelijkertijd blind. Hoe kan dit? Wat kenmerkt zo'n persoon? En hetgeen wat hem kenmerkt, het probleem is zelfrechtvaardiging. Hypocrisie. Dat is wat zo'n persoon kenmerkt. En we moeten zelfrechtvaardiging goed definiëren, want er wordt met die term gestrooid, maar niet altijd correct. Wat is zelfrechtvaardiging? Zelfrechtvaardiging is de poging van de mens om zichzelf rechtvaardig te verklaren, los van Gods oordeel en buiten Gods genade om. Het is de natuurlijke neiging van de gevallen mens om zijn eigen positie te verdedigen, zijn zonde te minimaliseren en als het ware zijn status op te poetsen, zodat hij geen schuld hoeft te bekennen. Dit kan op religieuze wijze gebeuren, door religieuze werken en daarmee een gevoel van gunst te creëren. Heer, Heer, hebben wij geen demonen uit uw naam uitgedreven? Maar het kan ook buiten de religieuze context plaatsvinden. Wanneer iemand een eigen standaard hanteert en zichzelf daaraan toetst. En in beide gevallen blijft de kern hetzelfde. De mens zoekt zijn rechtvaardigheid buiten God en zijn genadige voorziening in Christus. Dat is de kern. En zelfrechtvaardiging vindt zijn oorsprong in de zondeval. Toen Adam en Eva zondigden, verborgen ze zich voor God en probeerden ze hun naaktheid te bedekken met vijgenbladeren. Dit was de eerste menselijke poging tot zelfrechtvaardiging. In plaats van schuld te erkennen, bedekten ze zichzelf en ging het verder. Het is de vrouw die u mij gaf. En Eva geeft ook weer de schuld aan de slang. En het probleem, broeders en zusters, met zelfrechtvaardiging, is dat het bekering verhindert. Het verhindert bekering. En daarom is het dus fataal. We zagen het in de fariseeën die blind waren voor hun eigen schuld. In Johannes 9, vers 39, zegt de Heere Jezus, tot en met 41, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Let op wat hij zegt. Opdat zij die niet zien, zien zouden. En die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? En de Heere Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar je zegt, ik kan zien. Dus zelfrechtvaardiging. Dat zorgt ervoor dat iemand die hele lijst van Romeinen 1 kan zien en zeggen, ja, amen, en nog steeds zelf schuldig zijn. En een ander ding is, als we het even zo mogen zeggen, moreel onderscheidingsvermogen zonder bekering. En dit is zo gevaarlijk. Want zelfrechtvaardiging neemt nooit God en zijn genade als maatstaf, maar altijd de mens zelf. En dit is wat het verraderlijk maakt. Het vergelijkt niet met Gods volmaakte heiligheid, maar met andere mensen en dan vooral met hen die moreel slechter lijken. Dit is waarom de mens snel in zelfrechtvaardiging valt en geneigd is de zonden van anderen strenger te beoordelen. De focus ligt nooit op hoe sta ik zelf voor een heilige God, maar op hoe sta ik tegenover anderen. En waar zien we dit goed gebeuren? Waar zien we dit? In Lucas 18. Als je in Gods woord naar Lucas 18 gaat, want ik heb alleen de verwijzing. Let op hoe de Heere Jezus spreekt daar. Lucas 18. En dan pakken we vanaf vers 9. Tot met vers 14. En hij, dat is de Heere Jezus, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Dus let op wat er staat, hè. Zij waren overtuigd van hun eigen rechtvaardigheid, maar het stopt niet daar. Zij minachten ook de anderen. Ja? Vers 10. Nu komt gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dit zijn de rode letters die mensen minder graag lezen. Als je een rood letter Bijbel hebt. Want dan zien we opeens dat het beeld wat van de Heer Jezus wordt gecreëerd, dat alles is liefde, dat dat beeld niet klopt. Maar wat zien we bij de Farizeeër? De Heer Jezus zelf heeft het al uitgelegd. De Farizeeër vond zichzelf rechtvaardig. Niet omdat hij heilig was, niet daarom. Maar omdat hij niet als de tollenaar was. Niet de heiligheid van God was de standaard. En ding is dit. Tollenaars deden zaken die te verachten waren. Dat is het ding. Ze deden zaken die te veroordelen waren. Maar niet de tollenaar is de maatstaf. Net zoals de mens in Romeinen 1 niet de maatstaf is. En dat is wat Paulus de lezer duidelijk wil maken. Kennis van wat goed en fout is, betekent nog niet dat iemand zich heeft onderworpen aan God. Dat iemand rechtvaardig staat voor God, of dat iemand rechtvaardig staat voor God, denk aan koning David. Als je alsjeblieft in de schrift gaat naar 2 Samuel 12, dan laten we samen kijken. Dit is ironisch. 2 Samuel 12. Dan lezen we vanaf vers 1. Dan staat er: En de Heere zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem: Er waren 2 mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen. Maar de arme had helemaal niets dan alleen 1 enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot samen met hem en met zijn kinderen. Hij at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Oké, nu gaan we verder. Lees vanaf vers 5. Toen ontstak David in grote woede tegen die man en hij zei tegen Nathan: Zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: U bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Saals hand gered. Ik heb u het huis van uw heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht, door te doen wat slecht is in zijn ogen. U hebt Uria, de Hittiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Tot zover. Later zien we, David bekeerde zich, dus dat vooropgesteld. Maar hij zag de ongerechtigheid buiten zichzelf. Hij ontstak in woede. En dit laat zien hoe snel we die kant op kunnen gaan. Hoe snel we die kant op kunnen gaan. En nu, broeders en zusters, waarom is dit relevant voor ons? Waarom zouden we een hele dienst hieraan wijden? Nou, twee redenen. Eén, om ons te waarschuwen. Twee, om ons te verootmoedigen, om ons te vernederen. Tot nederigheid te brengen. We beginnen met de waarschuwing. En dit is belangrijk. Er is een trend gaande binnen kerkelijk Nederland. Het is overgewaaid vanuit Amerika. Zoals veel valse leringen overwaaien. In Amerika zie je het ook. En dat is dat de persoon die Paulus nu omschrijft in Romeinen 2, omarmd wordt door de kerk. Je ziet het overal. De goddeloosheid in de wereld neemt toe. Zonde wordt openlijk gevierd. Morele normen worden afgebroken. En de kerk voelt zich steeds meer een minderheid in een vijandige cultuur. En dan staan er mensen op die Christus niet navolgen, maar moreel gezien op één lijn lijken te staan met de christen. Ze spreken zich fel uit tegen abortus, tegen de genderideologie, tegen alles wat woke is, tegen het moreel verval. Ze pleiten zelfs voor het herstel van christelijke waarden, voor discipline, voor de rol van gezin en traditie. En de kerk omarmt hem. Deze mensen worden uitgenodigd in christelijke kringen, massaal gevolgd en gedeeld op social media door christenen. Ze krijgen een podium in kerken. Christenen zien hen als een bondgenoot in de strijd tegen een wereld die steeds verder afglijdt. Denk aan mensen als Donald Trump. Denk aan Geert Wilders. Denk aan Thierry Baudet. Denk aan Sietske Bergsma, Sid Lucassen, Eva Vlaarderingenbroek. Denk aan al deze mensen. Wat al deze mensen kenmerkt, is dat ze allemaal tegen woke ideologie zijn. Ze omarmen christelijke normen en waarden. Ze spreken zich uit tegen het globalisme en al de dingen die gebeuren in de wereld. Ook zij stonden voorop toen we te maken hadden met corona. Ze nemen zelfs God in de mond. Maar woorden over God zijn nog geen bewijs van bekering en discipelschap. De vraag blijft: leven ze daadwerkelijk onder de heerschappij van Christus en in gehoorzaamheid aan zijn woord? Als het antwoord nee is, hebben ze niets in de kerk te zoeken. Niets. En dit is de kern van misleiding waar veel christenen vandaag in vallen. Ze verwarren morele of politieke overeenstemming met geestelijke eenheid. En ik weet het. De korte filmpjes van 1 minuut, waarin de juiste dingen worden gezegd, ze zwepen op. Want veel van wat ze zeggen hinkt tegen bijbelse normen en waarden aan. En wij trappen er massaal in. We trappen er massaal in. Maar let goed op wat Paulus doet. Paulus omarmt deze persoon niet. Hij omarmt hem niet. Sterker nog, Paulus plaatst deze persoon onder hetzelfde oordeel als de goddeloze in Romeinen 1. Waarom? omdat moraliteit zonder bekering geen redding biedt. En dit is de fundamentele vergissing van de kerk vandaag de dag. Denken dat iemand een bondgenoot is omdat hij dezelfde vijanden heeft. En weet je wie deze fout maakte? Israël. Ook zij werden bondgenoten met mensen die waarmee zij dezelfde vijanden hadden. En God veroordeelde hen. Wij maken de fout dat moreel conservatisme gelijk staat aan gehoorzaamheid aan God. En dat is niet hetzelfde. En we hebben gezien, morele mensen zijn niet automatisch rechtvaardige mensen. Ze kunnen de juiste morele standpunten hebben, maar het hart kan koud zijn voor God. Ze kunnen opkomen voor waarden, maar zonder de waarheid van het evangelie te kennen. Ze kunnen strijden voor gerechtigheid, maar zonder ooit hun knieën te buigen in bekering. Moreel conservatisme redt geen enkele ziel. En het ding wat we echt goed moeten beseffen: morele conservatieve mensen staan vaak vijandiger tegenover genade dan openlijke zondaren. En ik wil ons waarschuwen. De kerk van de Heere Jezus Christus is geen politieke beweging. We zijn geen morele groepering. We zijn geen cultuurverdedigers. Wij zijn het lichaam van Jezus Christus. Geroepen uit de wereld, getrokken uit duisternis om heilig te leven. Om het evangelie van God te verkondigen. Geroepen om de deugden van God te verkondigen. En dat betekent dat we geen valse bondgenoten mogen maken met mensen die moreel gelijk lijken te denken, maar geestelijk hartstikke dood zijn. Dit is een van de redenen waarom we hierbij stilstaan, om ons te waarschuwen. Want wat doet Paulus richting deze persoon? Hij predikt het evangelie. Dat is wat hij doet. En dat is ook wat wij horen te doen. Hoe conservatief ook, de wereld, ook niet de conservatieve wereld, is niet onze vriend. Dat is de eerste reden. En nu de tweede reden. Waarom hierbij stilstaan? Om ons te verootmoedigen. Om ons tot nederigheid te drijven. Om ons hart te dwingen om te kijken naar onze enige hoop. Om onszelf te beproeven. Want je hebt belijdende christenen die exact zijn zoals we zojuist hebben behandeld. Ik zeg jullie hier. Mijn eigen hart staat niet boven wat hier geschreven staat. Tijdens het voorbereiden moest ik denken aan hoe vaak ik in het veroordelen van iets wat een ander deed zelf de mist inging. Hoe scherp ik was in mijn oordeel, maar blind voor mijn eigen misstappen. Hoe het eerste vers van hoofdstuk 2 klopt op de deur van mijn eigen hart. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens. Wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Broeders en zusters, de mens die we zojuist hebben omschreven, of althans de mens die Paulus heeft omschreven, is een huichelaar, een hypocriet. Niet omdat hij de zonde verkeerd ziet, niet omdat zijn oordeel over de wereld misplaatst is, maar omdat hij zichzelf erbuiten plaatst. Hij veroordeelt anderen, maar ziet niet hoe hij zelf veroordeeld staat. En dit is de mens die zichzelf geruststelt met de zonden van anderen. Die zijn eigen rechtvaardigheid opbouwt door naar beneden te kijken in plaats van omhoog naar de heilige God. Mijn hart, mijn verlangen, en ik weet dat dit ook het hart van de andere ouderlingen is dat wij als christenen, als gemeente, dat wij oprecht wandelen. Oprecht. Weet je, ik kan hier iedere week staan. Oprecht. Ik kan hier iedere week staan en wijzen naar de goddeloze wereld. Hun verdorvenheid benoemen, hun afgoderij ontmaskeren, hun rebellie aan het licht brengen. Ik hoef alleen NOS op te zetten en je hebt een preek de volgende week. En je kunt het zo koppelen aan de schrift. En wat gebeurt er als we dat doen? Het gaat over iedereens hoofd. We voelen ons allemaal moreel verheven, want wij zijn niet de mensen waarover op het nieuws wordt gesproken. En ons hart blijft gewoon onbekeerd terwijl we de wereld ingaan. We zouden allemaal met een goed gevoel naar huis gaan, want wij zijn niet die mensen. En dat is precies de valkuil waar de Heere Jezus in Lucas 18 voor waarschuwde. Dat is hoe de fariseer bad. God, ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar. We kunnen dat doen. Maar ik ben gebonden. Gebonden door mijn liefde voor God. Gebonden door mijn liefde voor zijn woord. En door mijn hart, mijn liefde voor jullie, mijn broeders en mijn zusters. En de liefde dwingt mij om jullie niet gerust te stellen, maar om ons samen te brengen tot waarachtige oprechtheid. Dat wij met z'n allen wandelen in waarheid zonder valse zekerheid, zonder zelfrechtvaardiging, zonder hypocrisie. Want hoe vaak zien we dit niet in christenen? In ouders die praten over de liefde van God, maar hun kinderen laten opgroeien in een huis vol met woede, boosheid en angst. In kerkgangers die de schrift citeren, maar geen geduld hebben voor gebrokenheid. In voorgangers die vurige preken houden over gehoorzaamheid en heiligheid, maar hun eigen zwakheden verbergen. Die van de kansel af bliksem en donder laten neerdalen, maar in het dagelijks leven geen genade kennen voor hen die worstelen. In christenen die de wereld veroordelen, maar stiekem. Hè, ze praten over de wereldsgezindheid, over de leegheid van de wereld. Maar stiekem verlangt hun hart gewoon exact naar hetzelfde. Die de zonde van buiten afhaten, maar de zonden in hun eigen hart negeren. Die moraliteit verwarren met ware bekering en denken dat een nette buitenkant genoeg is. Is het niet zo dat wij vaak met de vinger wijzen, terwijl we in ons eigen leven dezelfde zonde bedekken met mooie woorden? En laten we onszelf dan niet misleiden door te denken dat het ons niet aangaat. Dat dit alleen over anderen gaat. Mogen de Heere ons helpen, broeders en zusters. Mogen Hij ons helpen. En Hij zal ons helpen. En Hij wil ons helpen. En misschien ben je aangeklaagd in je hart. En ik wil je wijzen op wat, of beter gezegd, op wie je enige hoop is. Onze enige hoop is genade. Als de woorden van Paulus je hart hebben blootgelegd, als je hebt gezien hoe diep zelfrechtvaardiging zich in de ziel kan verankeren, als je hebt gemerkt hoe subtiel die menselijke trots zich kan vermommen in, als vroomheid, dan rest er maar één vraag. Hoe wordt dit verdreven? Hoe roeien we dit uit? Want het ding is niet, we kunnen niet blijven bij, oh ellendig mens dat ik ben, en denken dat dat genoeg is. Het is niet door een daad van de wil. Het is niet door strengere zelfdiscipline. Niet door een nieuwe inzet om het beter te doen. Want wat in de mens leeft, kan niet door de mens zelf uitgeroeid worden. Je kunt het onderdrukken, maar het zal zich elders weer laten zien. Je kunt proberen de buitenkant schoon te maken, maar de bron, de binnenkant, blijft vervuild. Er is maar één kracht die dit kan verdrijven en dat is genade. genade, de enige kracht die de wortel van zelfrechtvaardiging vernietigt. Ik kan niet samen met Christus wandelen, weten hoeveel genade ik heb ontvangen, en als de fariseer blijven wijzen naar allen die goddeloos zijn. Zelfrechtvaardiging leeft van vergelijking. Het zoekt naar een maatstaf waar de mens gunstig bij afsteekt. Het voedt zich met het falen van anderen, met de zonde van de wereld, met de gebrekkige gehoorzaamheid van medechristenen. Het schept geruststelling uit wat ik niet doe in plaats van te zien wat ik wel ben. Maar genade vernietigt vergelijking. Genade laat een mens niet naar anderen kijken, maar naar Christus, waar genade gevonden wordt. En wanneer dat gebeurt, verdwijnt elk argument, elke verdediging, elke poging tot verontschuldiging, want genade toont de heiligheid van God. En in dat licht breekt het de illusie van eigen rechtvaardigheid. Wat zei Jesaja toen hij geconfronteerd werd met de heiligheid van God? Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Zelfrechtvaardiging sterft wanneer de ogen Christus zien. En begrijp me niet verkeerd, alsjeblieft niet. Deze dienst is geen pleidooi om mensen niet aan te spreken op hun zonde. Dat is het niet. Maar het is die pleidooi om die balk uit je eigen oog te halen voordat je splinters wil gaan verwijderen. Dat is wat dit is. Want het is onmogelijk om zowel genade te omarmen als je eigen gerechtigheid vast te houden. Het kan niet samen. Want genade is een totale verwerping van alles wat uit de mens komt. Het vraagt niet om een bijdrage. Het eist geen prestatie. Het stelt geen voorwaarden. Het is pure, vrije, onvoorwaardelijke vergeving ontvangen, niet verdiend. En zelfrechtvaardiging is altijd gericht op de mens. Wat doe ik? Hoe sta ik ervoor? Wat kan ik laten zien? Genade spreekt altijd over God. Wat heeft Hij gedaan? Wat is zijn werk? En broeders en zusters, dus de enige manier waarop we dit doden is genade. Niet een betere poging, niet een striktere levensstijl, niet met en door zelfkastijding. Genade alleen, de genade van God. Genade die de ogen opent voor de waarheid van schuld, maar ze niet laat rusten op de wanhoop ervan. Genade die vernedert onder Gods heiligheid, maar opricht in zijn liefde. En ik wil dat we zien en dat we horen dat genade niet iets abstracts is. Genade is niet zomaar een theologisch concept, een vage gedachte over Gods goedheid of een emotionele ervaring. Genade wordt gevonden in de persoon, in Christus Jezus. Het is concreet. Het is tastbaar. Onze enige hoop is de Heere Jezus Christus om te zien op Hem. Om te zien op de leidsman en voleinder van ons geloof. Opdat we niet verstrikt raken door de zonde. Door te zien op het Lam van God, de volmaakte middelaar aangewezen door God, in zijn liefde om ons nieuw te maken. Mogen wij door de genade van God geheel oprecht en smetteloos in Christus door hem gevonden worden. Amen. Laten we bidden. Vader, onze enige hoop is de genade die u ons biedt in onze Heere Jezus Christus. Heere God, ik bid voor een ieder van ons, Heer, dat we niet alleen individuen, maar ook een gemeente zijn waar niet alleen waarheid, maar ook genade leeft. dat we optreden tegen de zonde, maar dat we dat doen in een geest van zachtmoedigheid. Dat als we de wereld, als we verwerpelijke dingen van de wereld zien, dat we ze niet alleen veroordelen, maar dat we wijzen waar hoop en genade te vinden is. Heere God, vergeef ons. Vergeef het ons als wij als hypocrieten en huichelaars hebben gewandeld. En mogen het zo zijn dat wij in alle oprechtheid zullen wandelen voor uw aangezicht. Tot eer en glorie van uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.